Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het boek van de Richteren, hoofdstuk 6, de versen 1 tot 10. Maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heren in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu de hand der Midianieten sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn, en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten, en die van het oogsten kwamen ook op tegen hen. En ze legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands, tot daar gij komt te Gaza. En ze lieten geen leeftocht overig in Israël, noch klein vee, noch os, noch ezel. Want ze kwamen op met hun vee en met hun tenten. Ze kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemelen niet tellen kon. En zij kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heere riepen ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. Die zei tot hen, alzo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren en van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zei tot uw lieden, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden der Amorieten niet in welker land gij woont. Maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Richteren 6, waar de geschiedenis van de richter Gideon begint, die we zo de Heere wil samen in de komende tijd willen gaan lezen. En ik bedien u vanmorgen daartoe het woord vanuit het eerste vers van Richteren 6, Richteren 6 vers 1, daar luidt onze tekst voor vanmorgen al dus. Maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heeren. Zo gaf hen de Heere in de hand der Midianieten 7 jaren. Het woord van de Heere gemeente dat vanmorgen onze aandacht vraagt, vormt de inzet tot de aanleiding, zo u wilt, op de geschiedenis van de richter Gideon. En als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u wel dat die tijd van de richteren een hele donkere tijd is geweest in de geschiedenis van Gods verbondsvolk. Dat volk dat heeft toch nogal wat donkere bladzijden in zijn geschiedenis. Dat wat er in de woestijn gebeurd is, dat is niet om over naar huis te schrijven. En in de dagen van de koningen volgt ook de ene zonde op de andere. Maar te midden van al die donkere kleuren is de kleur van het Richterenboek toch wel heel erg diep zwart. We hebben te maken met een volk dat verlost is uit Egypte, dat is thuisgebracht uit de woestijn, dat gebracht is in de rust van het beloofde land dat overvloeit van melk en honing. En je zou daarom mogen verwachten dat dat volk in dankbaarheid voor het aangezicht van de Heere leefde, maar er is maar heel weinig van te merken. Je kunt die Richteren tijd op verschillende manieren typeren. U kunt denken aan de typering die dit boek zelf op verschillende bladzijden geeft. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat is inderdaad de Richterentijd. En u voelt wel aan dat het een boek is dat actueel is tot op onze dagen toe. Je kunt ook denken aan de typering die gegeven is door een vrijgemaakte auteur in de geschiedenis der Godsopenbaring, die de tijd van de richteren typeert als de tijd van de blijvende onrust. En die daarmee wil zeggen, kijk, de situatie waarin het volk verkeert is een andere, niet meer in de woestijn, maar in het beloofde land. Maar het volk zelf is niet veranderd. En dat moet veranderen, zal er inderdaad sprake zijn van de rust die overblijft voor het volk van God. Je kunt die tijd ook typeren op de manier zoals een andere schriftverklader dat heeft gedaan. Die heeft gezegd, de richterentijd, dat is heel duidelijk de tijd van de derde generatie. En ons, die leven in de tijd van de derde generatie, zo langzamerhand na de Tweede Wereldoorlog, is dat een typering die kan aanspreken. De eerste generatie die heeft de verlossing aan den lijve ondervonden. De tweede generatie heeft daarvan gehoord en leeft daarbij. En de derde generatie, die vergeet de daden van God omdat het zo lang geleden is. Die leeft voor het vaderland weg. En na de daden van God vergeten ze de geboden van God. En tenslotte vergeten ze God zelf er helemaal bij. En als er één ding is wat duidelijk wordt in dit Richterenboek, gemeente, dan is het wel dit, dat het volk zichzelf niet kan bewaren bij de verworven verlossing. Dat het elke keer weer in zonde valt. Het is om er moedeloos van te worden. Dit boek is geschreven in 4/4 maat, heeft iemand gezegd. Elke keer weer keren die tonen terug in de partituur van het Richterenboek. Zonde, tuchtiging, berouw, verlossing, en op het moment dat je zegt, he, we zijn er, begint het weer van voren af aan, als een muziekstuk dat tenslotte gaat vervelen door zijn eindeloze herhaling. In feite is er maar één lichtpunt in dit boek, gemeente, en dat maakt dit boek tenslotte toch ook tot evangelie, dat evangelie prediking vraagt. En als je dit boek leest, dan blijft er dit over, dat je zegt, wat is de Heere toch langmoedig. Elke keer maar weer lees je in dit boek, en de Heere hoorde. En de Heere verloste zijn volk uit alle benauwdheden. De Heere heeft zoveel geduld met dat volk, dat je er tenslotte stil van wordt. En dat je er diep beschaamd onder wordt. Maar tegelijkertijd is dat woord langmoedigheid dan een woord dat zegt, zo kan het niet blijven. Want de langmoedigheid van God is geweldig taai, gemeente. Als wij daar ook maar een greintje van hadden in onze onderlinge verhoudingen, dan zou het er heel anders uitzien in onze samenleving. Maar Gods langmoedigheid is niet eindeloos. En vandaar dat dit boek een steeds luider wordende roep is om de komst van de grote Silo, die Jacob heeft beloofd aan de stam van Juda, de grote rustaanbrenger Jezus Christus. En als we in dit boek lezen, in die dagen was er geen koning in Israël. Dan mogen wij als gemeente van het Nieuwe Testament luisterend naar dit boek zeggen, wat een zegen, dat er andere dagen zijn gekomen. Dagen waarin het geschiedde dat er een gebod uitging vanwege keizer Augustus. Dagen waarin de dagen van een meisje uit Nazareth vervuld werden. Dagen waarin de grote zoon van David geboren wordt. In de stad van David in Bethlehem. De koning die zijn volk volkomen verlost. Die dat volk ook bij die verworven verlossing beschut en behoudt. En die dat volk tenslotte brengt in de volmaakte rust die voor zijn volk overblijft. Heel dit Bijbelboek laat zien, gemeente, als die koning niet was gekomen, dan zou het nooit wat worden met het verbondsvolk van God. Heel dit boek is één duidelijke boodschap. De zaligheid is van onze God en van het Lam. Gods volk wordt alleen uit genade zalig. Het is één boodschap. Wat een wonder is het. Als God in deze wereld met een volk als Israël, als God met u en met jou en met mij begint. Wat een groter wonder is het als God het met ons volhoudt. En het allergrootste wonder, als we eens zullen mogen ingaan in die rust die overblijft voor het volk van God, dan is het alleen maar om het eeuwig welbehagen. dan is het alleen maar door die grote koning die door Israëls God gegeven is. Wij willen vanmorgen samen een begin maken met te luisteren naar een onderdeel van die richterengeschiedenis, de tijd van de richter Gideon. En wij horen dan in onze tekst Gods handelen met zijn ongehoorzame volk. Twee gedachten vanmorgen, verbondsverlating en verbondskastijding. Gods handelen met zijn ongehoorzame volk spreekt van verbondsverlating en van verbondskastijding. Het is niet zo gemakkelijk, gemeente, om de tijd van de richteren precies te dateren. Natuurlijk, in het algemeen kun je zeggen, de tijd van de richteren die komt na de intocht in en de verovering van Kanaan onder leiding van Jozua, de opvolger van Mozes. En de tijd van de richteren gaat vooraf aan de tijd van de koningen, te beginnen met Saul en vervolgens het huis van David. Maar als je heel precies elke richter in dat tijdvak zijn plaats wilt geven, dan blijkt dat nog niet zo eenvoudig te zijn. Je kunt niet zeggen, ze zitten er met z'n twaalfen, 12 richters zijn er immers, 6 grote, 6 kleine. We leerden ze vroeger op school uit ons hoofd. En ik mag daarom verwachten dat de ouderen hier dat nog wel kennen. En ik hoop, jongens en meisjes, dat op school waar jullie deze week weer naartoe moeten, dat ook nog geleerd wordt, dat je de dingen uit de Bijbel ook uit je hoofd weet, zodat je weet waar het om gaat en zodat je weet wat er aan de hand is als het gaat over Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Jair, Jefta enzovoort, alle 12 op een rijtje. Maar als u nou denkt dat het zo eenvoudig is dat ze gewoon allemaal naar elkaar gericht hebben, dan moet ik u zeggen, nee, zo ligt het niet. En dat merkt u heel duidelijk als u een optelsommetje maakt van het aantal jaren dat al die verschillende richters geregeerd hebben. Dan komt u namelijk aan een veel groter tijdvak dan dat die tijd van die richter en alles met alles omvat heeft. Het is volkomen duidelijk, gemeente, dat verschillende van die richters niet na elkaar, maar naast elkaar hebben gericht in Israël. En dat ze niet allemaal over het hele volk Israël gericht hebben, maar dat sommige alleen maar een regionale betekenis hebben gehad. En dat de een richtte in het noorden van Israël en de ander, bij wijze van spreken, in het Oost-Jordaanland en weer eens een ander in het zuiden. U merkt dat ook uit de opsomming van de vijanden waartegen ze hebben moeten vechten. Niet na, maar dus naast elkaar. Maar daarom is ook de tijd van Gideon moeilijk precies te dateren, gemeente. Aan de ene kant ligt het natuurlijk voor de hand om te zeggen, Gideon is opgetreden na het tijdvak van Deborah en Barak. In elk geval heeft hij niet gelijktijdig met Deborah gericht, want het gebied waarover het in die beide geschiedenissen gaat, dat overlapt elkaar zo ongeveer. Ze zijn dus inderdaad na elkaar geweest. En als Gideon is opgetreden onmiddellijk na het tijdvak van Deborah en Barak, dan wijst dat woordje maar, waarmee onze tekst en de geschiedenis waarmee we ons gaan bezighouden in deze maanden, terug naar het slot van hoofdstuk 5. Waar het einde van de geschiedenis van Deborah en Barak wordt getypeerd als: en het land had vast 40 jaren stil. Men had 40 jaren rust na de verlossing door Deborah en Barak. En als we het zo lezen, gemeente, en het ligt natuurlijk het meeste voor de hand om het zo te lezen, en er is ook niks tegen om het zo te lezen, dan herinnert dat woordje maar aan de geweldige teleurstelling die zich meester heeft gemaakt van de Bijbelschrijver en uiteindelijk van de Heere zelf die die Bijbelschrijver leidt bij het opschrijven van het begin van Richteren 6. Want u moet het goed zien, de Richteren tijdens de tijd na Jozua. Het volk waarmee we in aanraking komen is het volk dat verlost is uit Egypte. Het volk dat geleid is door de woestijn, dat gebracht is in Kanaan, dat mag weten van de vervulling van Gods beloften aan de vaderen geschied, dat hij het zaad van Abraham, Isaac en Jacob zeer zal vermenigvuldigen en dat hij aan dat zaad het land zal geven. Het volk mag nou leven in het land van God. Het volk mag nou zingen. Gij hebt, o Heer, uw land die gunst betoond. Dat Jacobs volk nu echt in vrijheid woont. En dat betekent dat de Heer mag verwachten dat het door hem verloste en gezegende volk nu zal leven onder zijn enige koning. De Heer die de koning is van Israël. Het is immers zijn land waarin ze leven mogen. Het is zijn volk dat daar leeft. En als er in de Richteren elke keer staat, in die dagen was er geen koning in Israël, dan mag je erbij denken, dat hoefde ook niet. Want de Heere regeert als Israëls God en koning. En Israël heeft de roeping om te zeggen, Heere, hier zijn wij, de schapen die gij voedt en weidt, een volk tot uw dienst bereid. Wat wilt gij dat wij doen zullen? Heere, wij zijn uw knechten tot uw dienst. En als het dan in die tijd naar Jozua misgaat, gaat de Heere ook niet onmiddellijk aan dat volk een koning geven. Om het nou heel menselijk te zeggen, gemeente, en dat is natuurlijk heel menselijk gesproken, maar God probeert het nog eens een keertje. De Heere zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend, dus bij God is er geen kwestie van proberen. Maar menselijk gesproken, God die probeert het nog eens een keertje. Na Otniel met Ehud en na Ehud met Samgar en na Samgar met Abora en Barak. En de Heere geeft geen koning aan Israël, maar een richter in de hoop elke keer dat dat de laatste zal zijn. En dat het volk van dat geven van die richter nou eindelijk zoveel geleerd zal hebben, dat het vervolgens echt zal gaan leven onder zijn grote koning. De Heere die vanuit de hemel regeert en die zijn volk zoveel gunsten heeft bewezen en die zozeer getoond heeft dat hij machtiger is dan de goden van alle heidenen rondom. Vandaar dat die richteren ook pertinent weigeren om koning te worden. Dat zullen we bij Gideon tegenkomen. Vandaar dat die richters ook niet worden opgevolgd door hun kinderen, opdat er geen sprake zal zijn van de vorming van een soortement dynastie. Die richters die wijzen met alle lek en gebrek dat er aan hen is, want ze zijn kinderen van dat volk in die donkere tijd. Maar ze wijzen naar God en ze zeggen, één is onze koning, de Heere. En dat moet u vasthouden, gemeente, wanneer u dat woordje maar leest aan het begin van onze tekst. Dat woordje maar waarmee Richteren 6 begint is een boodschap van God die zegt, het is weer mis. Weer mis. Na Otniel is het misgegaan en na Ehud is het misgegaan en na Samgar is het misgegaan en na Deborah gaat het weer mis. Na 40 jaren, dat is een getal dat kent u vanuit de Bijbel. Dat is een getal dat een bepaalde verwachting geeft. Dat is een getal dat zegt, nou komt er toch wel wat anders. Na 40 jaren is het weer mis. Israël heeft er nog niks van geleerd. En de Heere zegt, ik toch leerde Israël lopen. En weer vallen ze. Wat is het een vermoeiend werk, gemeente, om de God van zo'n volk te zijn. En wat is het een moedeloze zaak, gemeente, om zo'n volk te leiden naar de rust. Het is weer mis. Dat is de situatie waarin Gideon moet gaan optreden. En het is niet voor het eerst. En het is niet voor het laatst. Maar u kunt dat woordje maar van het begin van onze tekst ook in een ander verband lezen, gemeente. Er is door verschillende schriftverklaarders op gewezen dat we in onze tekst niks lezen van die herhaling. Zoals je dat bij de geschiedenis van de andere richteren wel leest, dan lees je, en de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren. Of de kinderen Israëls deden opnieuw dat kwaad is in de ogen des Heeren. En het feit dat dat hier ontbreekt, gemeente, dat zou erop kunnen wijzen dat we Gideon hebben te dateren aan het begin van de richterentijd. Dus onmiddellijk in aansluiting aan de tijd van Jozua.
Dan hebben we in de tijd van Gideon niet te maken met het geslacht dat Deborah niet gekend heeft, maar dat 40 jaar later de zegeningen van de tijd van Deborah is vergeten, zoals een generatie in Nederland vandaag de zegeningen van God die verloste uit de ellende van de Tweede Wereldoorlog al lang is vergeten en de vrijheid misbruikt om het vlees te dienen. Maar dan hebben we hier te maken met het geslacht dat Jozua niet gekend heeft. Met de kinderen en de kleinkinderen die onder Jozua hebben getrokken door die Jordaan. Die dan hebben gewandeld rondom Jericho. Die de muren hebben zien vallen. Die de zon hebben zien stilstaan. Die die grote overwinning hebben meegemaakt. Die de Heer heeft gegeven aan zijn volk op al de volkeren van Canaan en omgeving. Dan hebben we hier te maken met de kinderen en de kleinkinderen van dat geslacht dat er in Jozua heeft gestaan. En dat het Jozua heeft nagezegd, plechtig en van harte, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Zo eindigt Jozua immers, met die belofte. En zo begint Richteren ook, gemeente. Met een volk dat inderdaad van harte van plan is om de Heere te dienen, en dat op gaat trekken tegen de vijanden om die uit te roeien naar Gods bevel vanuit het beloofde land, en dat land te onderwerpen aan de heerschappij van Israëls God en koning. En als je dat slot van Jozua en als je dat begin van Richteren leest, dan zeg je prachtig, prachtig, maar je kent dat volk een beetje vanuit de woestijn en je zegt hoe zou ik verder gaan. Want het is één ding om ergens mee te beginnen in enthousiasme, gemeente, maar het is een ander ding om het vol te houden en het te voltooien. Het is om een voorbeeld te gebruiken, één ding om belijdenis te doen in een plechtig moment van je leven. Maar het is een ander ding om je belijdenis te beleven in vakantietijd en daarbuiten. En als je dan dat geweldige mooie begin hebt gezien, gemeente, dan komt dat woordje maar in het begin van onze tekst ineens een domper zetten op dat hele beeld. Dan valt dat hele beeld van dat volk dat de Heer met blijdschap dient en dat zijn bevelen gehoorzaamt, op ene keer in duig. En daarmee weten we precies wat er in het begin van onze tekst aan de hand is. Hier is een volk dat het verbond van God met het volk verlaat. Hier is een volk dat een zonde bedrijft, dat de heidenen niet eens kunnen bedrijven, maar dat het volk van God des te erger kan doen. Hier is de zonde van mensen die het teken van het verbond dragen aan hun lichaam, zijn merk en veldteken, zoals onze belijdenis dat veel later heeft genoemd, dat zegt, je moet de Heere dienen. En dat volk verlaat de Heere en dat gaat van het heilspoor af. En dat vergeet alle trouw en plicht. En dat vergramt God, de God des levens die zoveel wonderen had verricht. Ach, zo vreemd kijk je daar ook niet meer van op, want Jozua had het al gezegd tegen dat volk. Gij zult de Heere niet kunnen dienen, want gij zijt een hardnekkig en gij zijt een zondig volk. Het is in feite het oude liedje van de woestijngemeente dat weer gaat klinken in Canaan, maar het klinkt des te erger en des te heviger, omdat het gezongen wordt in dat land van melk en honing, waarin de Heere zijn beloften aan het volk is begonnen zo heerlijk te vervullen. Het oude liedje van de woestijn, maar het is des te pijnlijker, omdat God zoveel duidelijker nog getoond heeft dat hij het waard is om gediend te worden. En dat hij het waard is dat dat volk voor zijn aangezicht zal leven. Dat is de kern van de zaak. Ze hebben het verbond verlaten. En ze doen dat blijkbaar zonder zich te realiseren wat er gebeurt als God van zijn kant hetzelfde zou doen als hij het verbond zou verlaten. Wat Israël dan precies doet, vraagt u? Nou, dat leest u in vers 1. Ze doen wat kwaad is in de ogen des Heeren. Of om het te zeggen met een typering die verderop in dit Bijbelboek nog al eens een keer voorkomt. Ze doen wat goed is in hun eigen ogen. En als iemand vanmorgen zegt, ja, maar daar kan ik toch nog niet zoveel mee beginnen, dominee, want dat is toch een beetje een subjectief begrip. Kunt u dat nou nog wat duidelijker maken? Dan zeg ik jawel. Want in de boeken Richteren wordt duidelijk waarin dat allemaal bestaat, die zonde van Israël, ze beëindigen de strijd tegen de heidenen die nog in Kanaan wonen en die ze krachtens Gods roeping uit dat land moeten verwijderen. Ze laten mensen van de wereld toe in de wereld van hun eigen volk en van hun eigen land en van hun eigen steden en van hun eigen huizen en van hun eigen gezinnen. Ze laten de wereld zelfs toe in hun eigen harten door te gaan trouwen met mensen van de wereld. En tenslotte komt het zover dat ze ook de goden van de wereld erbij accepteren en dat ze die goden van de wereld gaan dienen. En stap voor stap vervagen de grens tussen dat volk dat geroepen is om de Here te dienen en dat volk dat in de wereld leeft. Kijk, je moet dat goed zien, ze zetten God niet buiten de deur. Ze zeggen niet tegen de Here: nou is het land van ons en blijft u er dan maar buiten. Nee, God die mag er best bij. Maar God moet accepteren dat ze hem dienen zoals het goed is in hun eigen oog. En God die moet gaan delen met de Baals en de Astartes, de goden van de Amoriet.
En ze vrezen de Heere steeds minder en ze dienen die goden van de wereld steeds meer, gemeente. Want zo gaat het, als die goden van de wereld één keer een vinger hebben gekregen in je leven, dan gaan ze dood totdat ze de hele hand hebben en vervolgens de hele arm en tenslotte je helemaal. En God de Heere die komt hoe langer hoe meer op de achtergrond te staan. Want u moet niet denken dat er een compromis mogelijk is tussen God en de Baal. En als we dan zo dat plaatje gezien hebben, gemeente, van de situatie van het volk zoals dat is in de dagen dat Gideon geroepen wordt tot richter. Dan zeg ik, hier mag ik wel even wachten en tegen u zeggen, vindt u dat nou niet een geweldig actuele boodschap die vanuit die eerste regels van de Gideon openbaring naar ons toekomt? Want als ik nou de lijnen mag doortrekken vanmorgen, gemeente, dan zeg ik, wij zijn ook het volk van het verbond met de Heer. Het volk van het nieuwe verbond. Een zoveel rijker verbond dan het oude verbond is dat. Wij mogen weten van de meerdere Jozua, Jezus Christus, die niet een tijdelijke, maar een eeuwige verlossing heeft aangebracht. En die zijn volk niet leidt in een rust die niet volmaakt blijkt te zijn, maar die zijn volk brengt in de eeuwige rust die overblijft voor het volk van God. En een rust waarin voor eeuwig gerust mag worden van alle strijd en van alle zonde, van alle ongerechtigheid. En dat betekent, gemeente, dat wij die leven op het erf van het verbond zoveel meer reden nog hebben als Israël in de dagen van Gideon om te zingen, gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacobs volk opnieuw in vrijheid woont. Want aan ons is toevertrouwd het evangelie, dat spreekt van verlossing, maar niet alleen van de Kanaanieten, maar verlossing van de Satan, van de zonde, van de dood. Van bevrijding, van verslavende machten, van een God die een God is van volkomen zaligheid en bij wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Van die God, gemeente, dragen wij allemaal enkele uitzondering in ons midden. Maar dragen wij allemaal dat teken waarvan onze belijdenis zegt dat wij daardoor van alle andere volken en vreemde godsdiensten afgezonderd zijn om hem geheel toegeëigend te zijn. En dan vraag ik broeders en zusters, jongens en meisjes, is dat ook zo? Leven wij afgezonderd van de wereld? Zijn er in ons leven inderdaad grenzen die gesloten zijn, zodat de wereld er niet overheen kan komen? Of zou het ook onder ons zo zijn, gemeente, dat wij de strijd hebben gestaakt tegen de wereld, zoals Israël in de dagen van de richters de strijd ook staakte en zei van, ach, doe maar, we hebben toch de ruimte om te leven. En menen wij net als Israël in de dagen van Gideon dat we in vrede met de wereld kunnen leven, zonder dat we doorhebben dat de overste van deze wereld bezig is om ons helemaal in bezit te nemen, liever door list en door verleiding dan met geweld, omdat je hem daarin nog een keer kunt zien aankomen? Laten wij de wereld toe in onze wereld. In onze samenleving. In onze kerken. In onze scholen. In onze huizen. In onze gezinnen. In onze harten. Zijn wij heel anders dan de wereld? Of dienen we de goden van onze wereld en van onze tijd? Oh nee, niet helemaal hoor. We hebben natuurlijk God niet helemaal de dienst opgezegd. God, u hoort er nog wel ergens bij, anders dan zou u vanmorgen niet meer in de kerk. Maar dan had u gezegd, nou, we beginnen na de vakantie weer opnieuw. Laten we er nou maar eens een keer mee stoppen. Want het is toch uiteindelijk zo dat die dienst van God in ons leven niks te betekenen heeft. God, u hoort er nog wel bij. En we vinden onszelf ook best gelovig. Dan kom ik mensen tegen die zeggen, dominee, mijn man die is zo gelovig. Maar ja, de kerkgang. Maar gelovig en christelijk. Dat doen we er nog wel wat aan. Maar stel je voor mensen dat je er niks meer aan doet en de condens van een ziekte in je leven en de dood die wenkt. Dan kunnen we ter wereld niks beginnen, dan moet je wat achter de hand hebben. Maar is er in ons leven, gemeente, dat proces van de richterentijd, dat proces van de derde generatie, die het langzaam maar zeker laat afweten, omdat ze stap voor stap niet de wereld verovert voor Christus, maar de wereld binnenlaat in de kerk en in zijn eigen leven en in zijn eigen hart. En stap voor stap daardoor opschuift in de richting van de wereld. Zijn ze er niet onder ons, gemeente, die inwendig al totaal en radicaal op het spoor van de wereld zitten? Al is er dan nog een beetje een christelijk vernis aan de buitenkant om er nog wat aan te doen? Wij worden vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, staat er op ons voorhoofd. En we laten het nog altijd schrijven op het voorhoofd van onze kinderen. Dat ze geroepen zijn om de wereld te verlaten en in een nieuw godzalig leven te wandelen. En we weten dat is de eis op het erf van het verbond. Maar hoe zit het ermee, gemeente? Ja, zegt iemand, maar dat kan ik toch niet? Je bent toch immers een zondaar? Dat is toch geen verontschuldiging, gemeente? Als u dat als een verontschuldiging vanmorgen noemt, dan zegt u de schuld die zit boven, de schuld die zit bij God. Dat is toch een beschuldiging, gemeente, als je moet zeggen dat je dat niet kunt, de wereld verlaten en je oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen? En wees nou eens heel eerlijk, mijn broeder en zuster, toen u beleider is, toen heb u gezegd, ja dat wil ik en dat zal ik doen. Ik zal de Heere dienen. Toen heb u dat heel plechtig verzekerd, niet de wereld, maar God. En toen u uw kind ten doop liet houden, toen heb u gezegd, God heeft recht op dit kind. En ik zal het in zijn kracht opvoeden in die lijn, want de wereld heeft er geen recht op, maar God. En de Heere die zegt er voor ons best wel, gemeente, heb de wereld niet lief nog wat in de wereld is, want de wereld die gaat voorbij en haar begeren. En eerlijk, gemeente, die veelbelovende wereld. En misschien hebben onze jonge mensen met volle teugen ervan genoten en hun ogen uitgekeken in een tijd van vakantie waarin de remmen losgaan vaak. Die veelbelovende wereld die geeft je tenslotte niks. En die kost je tenslotte alles. Maar de eis ligt er, gemeente. Net zo onontkoombaar voor ons als voor Israël in de dagen van Gideon. Wordt deze wereld niet wereldgelijkvormig? Want niks anders vraagt de Heere van ons dan recht te doen en gerechtigheid lief te hebben en ontmoedig te wandelen met onze God. Hoe is dat nou? u dat nou ook? Is dat ook de begeerte van je leven? Als u nou uw leven moet typeren, kijk nou alleen eens naar de afgelopen week bijvoorbeeld. Kun je dan zeggen, we hebben gedaan wat goed was in de ogen van de Heer? Of moet je uiteindelijk zeggen, we hebben gedaan wat goed was in onze eigen ogen? Of misschien zelfs dat nog niet, dat je alleen maar zo voor het vaderland wegleeft, zonder je ergens ooit druk om te maken. Alsof je geen ziel hebt voor de eeuwigheid geschapen. Maar de kinderen Israëls deden wat kwaad is in de ogen des Heeren. En wij, gemeente. Jonge mensen. Je weet het heel goed wanneer wat je doet kwaad is in de ogen van je moeder. Want er zijn best situaties in je leven dat je zegt, als moeder me nou zag, wat zou moeder boos zijn. Meer nog, wat zou moeder verdrietig zijn. En dat laatste, dat komt veel dieper en veel harder aan dan het eerste. En er zijn best dingen in je leven waarvan je zegt, daar zou ik mijn vader niet mee onder de ogen durven komen. En die ogen van vader en moeder, daar kan je nog wel eens wat voor verbergen, gemeente. Maar die ogen van de Heere, die alles zien en waarvoor niks verborgen is. Mag ik nou eens vragen in het licht van deze tekst, is ons leven goed in zijn ogen, wat we doen en wat we laten? Oh, zegt iemand, ik denk het wel. Maar op grond waarvan denkt u dat wat u doet goed is in de ogen van de Heer? Dan zegt iemand, maar ik zie er geen kwaad in. Maar precies. Maar daarmee zeg je het ook helemaal, gemeente. Jij ziet er geen kwaad in en u ziet er geen kwaad in. Maar dat is toch niet belangrijk. Dat is toch flauwekul. Dat is toch onzin. Hoe kijkt God er tegenaan? Als Gods ogen over ons leven gaan, gemeente. Wat zegt God? Zou God dan ook zeggen, ik zie er geen kwaad in? Om nou die dingen te noemen die actueel zijn in het Richterenboek. Is de Heer Jezus, die grote koning die Davids troon beklom, ook inderdaad koning van ons leven? Is de Heer Jezus toch waard? Ik kan er nog niet te veel over uitweiden en ik moet er de volgende keer nog wel op terugkomen, gemeente. Maar dat mag ik toch wel even zeggen. Is de Heer Jezus het niet waard dat hij koning van ons leven is? Dat we hem gehoorzamen, dat we voor zijn aangezicht leven? Zeg nou zelf. Kijk, als je dat niet vindt, als je in de Heer Jezus geen waarde ziet, dan kan ik uiteindelijk niet veel verder met u praten. Dan kan ik alleen nog maar vragen, maar wat heeft de wereld je dan te bieden wat de Heer niet te bieden heeft? En kost de Heer Jezus je dan zoveel dat je zegt, dat is me de prijs niet waard? Is de Heer Jezus onze koning, gemeente? Geen onderkoning dat je toch zelf op de troon zit? En ook die de eerste hulp en ongelukken dat je de Heer Jezus nodig hebt als er wat aan de hand is. En dat je zegt, ja maar dan heb ik de Heer nodig om me te helpen en de Heer nodig om voor me te zorgen. Is hij onze koning. Koning van Israël, koning van mijn leven, die het in mijn leven voor het zeggen heeft, omdat hij mij tot zijn eigendom heeft gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Blijkt dat in ons leven dat we van hem zijn en dat we hem dienen? Blijkt dat in onze politieke keuze? Plaatselijk en landelijk dat we zeggen, geen duimbreed hebben we over voor de wereld en de overste van de wereld en met hem valt er geen compromis te sluiten? Blijkt dat in onze maatschappelijke opstelling, we hebben de naam van een christelijk dorp. Als je de kranten leest, als je de samenleving gadeslaat, zijn we het dan gemeend. Blijkt dat in de keuze van onze scholen. Ik heb in de vakantie een proefschrift gelezen van de vrijgemaakte dokter Te Velde over Antonie Prummelkamp, een van de vaders van de afscheiding. Als je ziet hoe die mensen zich hebben ingezet voor christelijk onderwijs en hoe ze hebben gezegd christelijk onderwijs, dat betekent dat je met een heiden niet samen kunt gaan. En dat je met een verwaterd christendom niet samen kunt gaan. Omdat het gaat om mensen aan wie je de zielen van je kinderen toevertrouwt. Dan zeg ik, gemeente, is dat er nog bij ons? Dat we ons als één man ervoor inzetten om dat christelijk onderwijs totaal te brengen onder de heerschappij van koning Jezus. Of accepteren we het ene compromis na het andere. Zodat het gaat als in de dagen van Israël, dat hoe langer hoe meer de wereld binnendringt in onze scholen, in plaats van dat de scholen binnendringen in de wereld en die opeisen voor Jezus Christus, de enige koning. Is Jezus Christus koning van ons gezin. Koning in onze huiskamer en in onze slaapkamer, dan is dat te merken. Als de Heer Jezus vanavond binnenkomt stappen in onze huiskamer, zal hij dan zeggen, zoals dit gezin hier bijeen is, is het goed in mijn ogen? Of zal hij dan schrikken van wat hij daar ziet? Op de tv-tafel en op de lectuurtafel. Van wat hij daar hoort in de onderlinge gesprekken. Is de Heere Jezus koning van ons hart, gemeente? Of laten we de wereld toe? En menen we met de goden van de wereld een compromis te kunnen sluiten? Is dat nou inderdaad waar wat onze belijdenis zegt? Dat wij onderscheiden en afgezonderd zijn van de wereld, om hem geheel en al toegeëigend te zijn. En zeg je, Heer, met alle lekker gebrek, ja, dat weet ik wel. Maar met alle lekker gebrek is het toch mijn begeren, is het verlangen van mijn hart. U toe te behoren. Voor u te leven, omdat u dat waard bent. Omdat u er recht op hebt. Niet zo'n erge plezierige preek aan het begin van een nieuw seizoen, zo vlak na de vakantie. Maar luistert nou. En het gaat om de vraag hoe we ons gaan instellen op de komende tijd, gemeente, hoe we onze agenda gaan invullen. Als het gaat om onze vrije tijd en hoe we ons gezinsleven gaan invullen voor de komende winter. En welke abonnementen we zullen nemen voor onze lectuurtafel. Luistert nou, kijk maar naar Israël. Want dan kom ik nog even bij dat volgende terecht, gemeente. Ik kom daar een volgende keer nog wel wat uitgebreider op terug als God het leven geeft. Maar daar lezen we, zo gaf hen de Heere in de hand der Midianiet. Want dan komen in dat beloofde land dat overvloeit van melk en honing de Midianieten aanzetten als sprinkhanen. En ze vreten als sprinkhanen het hele land leeg. En ze komen samen met de Amalekieten, die aardsvijanden, en met andere volken uit het oosten. Maar de Midianieten gaan erop, het is nog familie ook, gemeente, want dat zijn afstammelingen van Abraham en Ketura. Het zijn afvallige verbondskinderen en daar heb je in de kerk altijd de meeste last van. Want die vreten het verbond leeg als God het niet tegenhoudt. De Midianieten komen. Dat is Gods straf. Dat had Israël kunnen weten vanaf het eerste moment dat de eerste Midianieten grens overkwam en dat het eerste stuk land in brand werd gestoken en dat het eerste oogst aan graan en aan wijn werd geroofd. Want toen Mozes afscheid nam van het volk, toen had hij dan gezegd, als jullie God verlaten, dan geeft God jullie voor een land over in de hand van de heidenen. En wat jullie verbouwd hebben, dat zullen de heidenen eten, in plaats van dat jullie de oogst van de heidenen opeten. En de tekst onderstreept het, gemeente, zodat er geen misverstand vatbaar mogelijk is. Zo gaf hen de Heer. Hier is de hand van die God die het gezegd heeft. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Dan mogen zij gewis voor deze straffen beven. En Israël vlucht en Israël zucht en Israël verarmt.
Maar nou loop ik toch even door vooruit, gemeente. Het duurt 7 jaren voordat Israël naar de Heere gaat roepen. 7 jaren duurt dit voort. En die 7 die onderstrepen opnieuw. Het is het werk van God. Want het is het getal van zijn werk. En het eerste jaar hadden ze het al kunnen weten. En het eerste jaar hadden ze al tegen elkaar moeten zeggen. Laten we ons verootmoedigen. Laat ons wederkeren tot de Heere. Want Hij heeft ons geslagen vanwege onze zonden. Maar wanneer we ons buigen voor Hem. En verootmoedigen en schuldbeleiders. Dan zal Hij zich onze ontfermen. Want onze God doet op het noodgeschrei grote wonderen. 7 jaren lang rust Gods kastijdende hand op Israël. En Israël roept geen woord naar de hemel. God straft. Maar er is meer, gemeente. Ik zei al, het boek Richteren is toch een evangelieboek. En het evangelie dat ligt op in de duisternis die naar ons toe komt wanneer we dat volk zien en zijn gangen nagaan. Want dat had ook anders gekund, gemeente. De Heere had ook toen dat volk deed wat kwaad was in zijn ogen kunnen komen om met dat volk in het gericht te gaan. En als de Heere dat had gedaan, dan was voor Israël voor eeuwig verloren geweest, want dan hadden ze voor God niet kunnen bestaan. Dan hadden ze als verbondsverlaters en verbondswrekers de eeuwige toorn van God gevoeld en de wraak van het verbond had hen getroffen tot in eeuwigheid. En de Heere had het volk zijn gang kunnen laten gaan. En hadden ze de oogst binnengehaald en hadden ze vrolijk kunnen worden van de wijn die uit de wijngaarden werd opgeleverd. Het zou verschrikkelijk zijn geweest, gemeente. Want als de Heere dat volk niet aan de Midianieten had overgegeven, maar als de Heere dat volk had overgegeven aan het goeddunken van zijn eigen boze hart. Dan hadden ze zo door kunnen leven, maar dan was het einde geweest, eeuwige ondergang. Als God de Midianieten niet had gestuurd, dan had Israël nooit zijn zonde gezien en dan was er nooit weer plaats gekomen onder Israël voor het werk van de levende God. En daarom zeg ik, dit is evangelie. Want hier gebeurt, gemeente, waar een vrome moeder soms om bidt. Als ze ziet hoe haar kind in de wereld opgaat en in de wereld recht onder te gaan. Want er zijn er van die momenten, dan bidt ze. En dat doet ze terwijl de tranen over de wangen lopen en dat doet ze met een bevend hart. En ze bidt en ze zegt tegelijkertijd, Heere, als nou anders kan. Maar dan zegt ze, Heere, als nou niet anders kan, houd dan de jongen van me tegen met harde hand. Breek dan zijn benen waar God op dat hij niet voortholt op de weg naar het verderf. Het is beter dat hij zijn benen breekt dan dat hij voor eeuwig verloren gaat. Hier is de verbondsgod, gemeente, die slaat met medelijden gelijk een vader doet die zijn kind niet van zich afslaat, maar naar zich toeslaat. Kent u het in uw leven? Kijk, voor alle duidelijkheid zeg ik erbij, niet alle kwaad wat ons in dit jammerdal overkomt, is straf van de Heer op onze zonde, gemeente. Natuurlijk waren er geen zonden, er waren er geen wonden, maar de verbinding is niet altijd zo precies te leggen als in onze tekst. Er kunnen in ons leven ook beproevingen komen waardoor de Heer het geloof wil versterken. We kunnen op een andere manier deel krijgen aan het lijden van deze tegenwoordige tijd. En we moeten ervoor oppassen om een vergeldingstheorie op te bouwen en te zeggen, als jij dit doet, doet God dat. Maar wees nou eens eerlijk, gemeente. Zitten er hier in de kerk vanmorgen niet? Die weten van die slaande hand van God in hun leven, die een vaderhand bleek te zijn, waardoor ze verlost werden van het verderf. En gekroond werden met goedertierenheid en barmhartigheden. Die weten van die hand van God. Maar waardoor ze wel een dwaalweg werden afgehaald en naar huis werden getrokken. Zitten er hier niet die het beleiden moeten als God toen niet met harde hand in mijn leven had ingegrepen. Dan was ik voortgehold op de weg naar het verderf. Zitten er hier niet
die de roede hebben leren kussen waarmee ze geslagen werden. En die het hebben geleerd. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Want als dat niet was geweest, ik was voor eeuwig verloren. En aan de andere kant, gemeente, en ik zeg dat vanmorgen omdat ik geloof dat ik het moet zeggen, al zeg ik het met wat beving. Maar zitten er vanmorgen ook niet in de kerk die wat dat betreft reden hebben om te schrikken, omdat het ze voor de wind gaat, terwijl als ze eerlijk zijn moeten zeggen, ik doe wat kwaad is in de ogen van de Heer. Die vanmorgen die reden hebben om te schrikken dat ze moeten zeggen, Heere, heb u mij dan misschien losgelaten? Dat u me maar laat voortleven in die overvloed, terwijl het me allemaal voor de wind gaat. Is mijn voorspoed die van de goddelozen die straks zullen omkomen in het gericht. Zo gaf hun de Heere over in de hand der Midianieten. Erg als moed, gemeente. Maar een zegen als het gebeurt. Hier is de Heere, die trouwe God, die niet loslaat, die zich terugtrekt op dat we naar hem zouden vragen. Die geen lust heeft in onze dood, maar in onze bekering en ons leven. En die daarom die Midianieten zendt in het leven van Israël. En die daarom komt met tegenspoed, die daarom komt met slagen. Waar is de Heere, zal Gideon straks zeggen. Hier is de Heere, gemeente. In die Midianieten die het land plat branden. Hier is de Heere. Mijn broeder en zuster, in die tegenslag die je treft, in die ziekte die er komt, zelfs in dat verlies misschien van je geliefde, opdat wij niet verloren zouden gaan. Dat zijn trouw aan zijn verbond, dat hij bezoekt met de roe en met bittere tegenheen. Opdat er plaats zou komen in ons leven voor hem. Die van zichzelf getuigt. Ook als die roede treft. Ook als die tegenheden komen. Ik zal over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en ongebroken. Zou u dat nou eens voor het aangezicht van de Heere willen onderzoeken? Of hij daarmee in uw en in jouw leven misschien bezig is op dit moment? Amen.